Beetje anders dan dat we gewoon zijn, met dat de kinderen toch een wat langer deel vaak in de dienst zitten. Ik ben blij dat er mensen zijn zoals Eddie die weten hoe met kinderen om te gaan. Ik ben er iets minder sterk in, maar we gaan het van de Heer verwachten. Ik zou eigenlijk vandaag willen stilstaan bij het thema volhardend gebed. Thema wat wel op mijn hart ligt. Niet omdat ik daar zo heel goed in ben, laat ik maar gewoon vanaf het begin daarin duidelijk zijn. Als ik soms van anderen hoor of lees die werkelijk weten wat volhardend gebed is, dan ben ik een beginneling. Dan heb ik nog heel veel te leren. Maar ik moet wel zeggen, het interesseert me wel. En ik wil er eigenlijk ook wel meer tijd aan geven, ook in mijn eigen leven. Eigenlijk is dat niet nu pas, maar eigenlijk al de afgelopen paar jaren, dat gebed toch een wat belangrijker plaats is gaan krijgen. Een paar weken geleden was ik in Sint-Niklaas. Ik heb weet dat er verschillende mensen van u ook daar waren. In een, wat ze noemden, een vrij zijn weekend. Dus vrijdag, zaterdag. Verschillende toespraken van heel goede sprekers eigenlijk. En ook de mogelijkheid om voor je te laten bidden. Ik ben dan op de vrijdagmiddag daar geweest. En ik moet zeggen, naast de mooie toespraken, waar ik echt wel van genoten heb, was ik ook een klein beetje verbaasd toen er op het eind van die middag een oproep werd gedaan, een uitnodiging werd gedaan, dat iedereen die met bepaalde zaken zat, waar hij zegt van, dan zou ik echt graag willen dat er daarvoor gebeden wordt, die werd uitgenodigd om naar voren te komen. En dan was er daar een groepje mensen die daar gereed stonden om voor deze mensen te bidden. En wat verwacht je dan? Dat er daar een paar mensen naar voren zullen gaan? Moet ik zeggen, het was, ik weet niet precies, even, het was er ook wat schatje, 200 mensen of zo die daar waren, 300, ik weet het niet. 400 mensen zelfs. Dus ja, dan is dat wel iets groter dan dat wij hier gewoon zijn. Maar ik was een beetje verbaasd toen ik zag dat er daar echt een massa mensen naar voren ging. En ik dacht, hoe is het mogelijk? Zitten dan al deze mensen met zodanige problemen dat je toch, want je moet toch een beetje een drempeltje overwinnen om naar voren te gaan, om voor je te laten bidden, om iets te delen in het kort met iemand die je vaak niet kent, en dan te vragen, wil je voor me bidden? Het bepaalde mij er opnieuw bij dat er enorme nood is onder mensen. Ik heb gehoord dat diezelfde avond, toen was ik er niet bij, maar Marijke wel, dat er ook toen misschien nog meer mensen naar voren zijn geweest om te bidden voor noden waar ze mee zitten. Die niet verzonnen zijn. Hè? Dat doe je niet zomaar naar voren gaan. Wat voor problemen, ik weet het natuurlijk niet. Maar ik denk dat er van allerhande problemen kunnen zijn. Dat kan relatieproblemen zijn, financiële problemen zijn, gezondheidsproblemen zijn. Er zijn zoveel zaken. Mensen die trauma's meegemaakt hebben, om dat te verwerken. Mensen die misschien ook gebeden hebben voor kinderen die een heel andere weg gaan. Ik moest denken toen, als ik deze dingen zag en hoorde van die mensen die allemaal naar voren gaan, hoe Jezus op een bepaald moment ook zegt. En hij zag de scharen, staat er, en hij werd met ontferming over hen bewogen. Ze waren voortgejaagd en afgemat als schapen die geen herder hebben. Herkent u dat? Natuurlijk, je komt niet elke dag mensen tegen die daar zo openlijk over spreken. Dat is misschien maar goed ook, want we zouden ontmoedigd raken. Maar als we zo'n moment zien en zoveel mensen naar voren komen, dan ben ik ervan overtuigd, er zijn zoveel noden. Zoveel noden. Nu, naast deze meer algemene noden, is er iets anders wat me soms toch wel op mijn hart drukt. En dat zijn de mensen om ons heen die dreigen verloren te gaan zonder Jezus, omdat ze hem niet kennen. Zeker als dit je eigen kinderen zijn, je naaste familie, je vrienden, je collega's. dan denk ik, ja, hoe gaan we daarmee om? We sussen ons geweten misschien voor een stukje en zeggen, ach, het komt allemaal wel goed. Aan de ene kant beleiden we wel dat er maar één weg is naar de Vader, en dat is Jezus, geloof in Jezus. Maar tegelijkertijd, als er mensen komen te sterven die dit absoluut niet beleden hebben, dan sussen we onszelf. Je weet nooit wat er in de laatste ogenblikken is gebeurd. Dat is waar op zich, hè? Maar zeggen we dit om ons eigen geweten te sussen, of doen we dat omdat we er echt van overtuigd zijn dat er misschien nog iets radicaals veranderd is op die laatste momenten? Hoe gaan we ermee om? Hoe eerlijk zijn we met onszelf? Jezus gaf zijn leven op het kruis opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. Dat is Gods doel. Daar gaf hij zijn leven voor. Dat is het goede nieuws, dat is het evangelie. Maar de keerzijde van de medaille staat twee versen verder, in vers 18. Waar staat, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Durven we dat nog echt onder ogen zien? Geloven we dat nog? Of denken we zoiets van, ach, dat staat er wel, maar uiteindelijk het zal allemaal niet zo'n vaart lopen. Het zal nog wel goed komen. Nu, wij kunnen mensen niet overtuigen om voor Jezus te kiezen. Helaas. Anders zouden we heel gemakkelijk even rond kunnen gaan en mensen overtuigen. Maar zo werkt het niet. Maar Gods geest kan het wel. Daarvoor en daarom wil ik bidden voor de mensen in mijn omgeving. Ik kan niet de last, en kunnen u ook niet, de last van heel de wereld dragen. Dat kan u niet, we zijn God niet. Maar we kunnen wel voor de mensen in onze directe omgeving, daar kunnen we voor bidden. En we kunnen natuurlijk ook, maar dat is dan toch iets afstandelijker, ook bidden voor andere mensen die ver weg zijn. Als ik hoor van al de veranderingen die bijvoorbeeld in Egypte gaande zijn, ik ken dan niemand uit Egypte persoonlijk, maar ik kan wel bidden dat dwars door al dit rumoer en grote storm, tornado die als het ware door dit land gaat, dat er uiteindelijk een regering zal komen. En dan denk ik, heb ik twee groepen op het oog. Namelijk de christenen, de Koptische christenen die daar zijn, dat het voor hen een stuk vrijheid is. Dat ze gerespecteerd zullen worden, dat ze beschermd zullen worden. Ik las nog dit weekend van 23 huizen van christenen die in vlammen opgegaan zijn, omdat er een of andere kleinigheid gebeurt en die haat is soms zo groot. Dan bid ik voor deze broeders en zusters. En ik denk ook aan het volk Israël, die daar vlak naast wonen. Zij waren niet zo gelukkig toen deze laatste regering aan bod kwam, maar ik bid ervoor dat ook als er weer een nieuwe regering zal komen, dat dat iets zal zijn die een stuk respect tonen naar het Joodse volk. Waar overleg mogelijk is. Enzovoort. Kijk, dus we kunnen wel bidden ook verder weg. Ook al ken ik niemand persoonlijk. Maar het is een beetje oppervlakkig, ik geef dat toe. Dat ligt me iets minder op het hart dan mijn eigen kinderen, ik noem maar wat. Jezus die nodigt ons uit. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Jezus was met ontferming bewogen. Hoe zijn wij, hoe kijken wij naar onze directe omgeving? Hoe gaan we daarmee om? Ik wil daar eigenlijk een gelijkenis lezen, die heel bekend is, die je terugvindt in Lucas 18, vers 1 tot 8. Wat dus te maken heeft ook met gebed. Ik heb op mijn computer een keertje de paar vertalingen uitgeprint. Dus ik sla niet mijn Bijbel open, maar als u wilt, dan mag u dat wel doen. Ik pak even de herziene Statenvertaling. Lucas 18, vers 1 tot 8. Daar staat boven de onrechtvaardige rechter. En Jezus sprak ook een gelijkenis tot hen met de toog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in deze stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heer zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Heel kort, drie puntjes. Wat is het doel van de gelijkenis? Dan iets over de gelijkenis zelf. En dan, derde plaats, de les die er voor ons in zit. Dus in de eerste plaats het doel van deze gelijkenis. Dus Jezus maakt heel vaak gebruik van deze vorm van onderwijs die wij gelijkenissen noemen. Een verhaal uit het alledaagse leven. Iets wat dus heel bekend is voor iedereen. Iedereen is direct mee. Ze zien het als het ware voor hun ogen gebeuren, wat hij daar vertelt. Nu, het doel van deze vertellingen is niet om de mensen zo wat te entertainen, zo wat een grappig verhaaltje te vertellen of zo. Maar het is meestal, het is altijd eigenlijk een verhaal waar Jezus iets belangrijks mee wil duidelijk maken. Hij gebruikt daarvoor dus dit soort vertellingen. Wat de les dan uiteindelijk is die daarin zit, kunnen we meestal opmaken uit de inleidende woorden of ook het slot. Omdat hij dan soms op het eind eventjes heel compact de essentie van het verhaal duidelijk maakt. Nu, bij deze gelijkenis zelf zien we dat Jezus begint met vers 1. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop. En daar heb je dat dus, de doel daarvan. Dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Dat is de essentie van deze gelijkenis. Nu, de gelijkenis zelf, we zien daar eigenlijk twee hoofdrolspelers. De onverschillige rechter aan de ene kant en die arme, kwetsbare weduwe aan de andere kant. Van de rechter lezen we dat hij zich van niemand iets aantrok, zelfs niet van God, in vers 2. En van de weduwe lezen we dat ze met een bepaald probleem zat, een geschil met een tegenstander, zoals ze dat noemt. En dat zij naar die onrechtvaardige rechter die in haar stad woonde, dat eigenlijk voor haar de enige mogelijkheid was om recht gedaan te worden. Zij ging naar deze onrechtvaardige rechter toe en ze vraagt om recht gedaan te worden. Ze wist wat haar rechten waren en ze gaat ermee naar die onrechtvaardige rechter en vraagt, doe mij recht. Maar zoals dat soms wel meer gebeurt, hij neemt er een paar notities van misschien, zo stel ik me dat voor. En hij zegt, oké, ik ga erover nadenken, kom volgende week een keer terug. Zij komt volgende week terug en ze vraagt hoe het staat. Ja, ik heb het nogal druk gehad, het is niet gelukt. Maar weet je wat, ik ga daar nog wel een keertje over nadenken, kom over een poosje nog eens terug. Zij komt de week weer terug en ze vraagt, hoe staat het ermee? Hoe staat het met mijn zaak? Hij zegt, mens, ik heb het zo druk gehad. Kom nog een keer terug. Het is echt niet gelukt. Het is niet dat ik het niet wil, maar het lukt gewoon niet. Oké, zegt ze. Ze komt de week daarna weer terug. En hij zegt, ja, ik heb slecht nieuws voor je. Ik heb ermee bezig geweest, maar ik heb een procedurefoutje ontdekt. Er is een punt en een komma te weinig in het verslagje terechtgekomen, bij wijze van spreken. Ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. En zij ontmoedigt weer naar huis. Maar ze houdt vol, ze gaat weer terug. En is het niet één, dan is het weer het ander. Het is altijd wel een reden, maar hij maakt er geen werk van. En het duurde een lange tijd, lezen we. En je kunt je dat voorstellen wat dat in het hart van deze weduwe begint te doen. Dat begint haar te werken en te draaien. En ongerust te worden en soms kwaad te worden. Waarom zet hij er niet wat meer vaart achter enzovoort. En die rechter die ziet dat ook wel. Die ziet wel van, zoals ze nu naar hier komt, is niet meer hetzelfde als toen ze in het begin zo heel vriendelijk kwam vragen of dat ze recht gedaan zou worden. En hij begint ook een beetje schrik te krijgen. Hij denkt, als ik zo doorga, ga niet goed komen. Er zal een dag komen dat ze me zal aanvliegen en dat ze me toch een map zal geven in het gezicht dat niet mooi meer is. En heeft dan nog wel respect genoeg voor zichzelf dat hij dat zichzelf niet wil aandoen, dat hij daar publiekelijk zo vernederd wordt door een weduwe. Dat wil hij toch ook niet. Zo ver wil hij niet laten komen. Dus, om uiteindelijk zeer egoïstische redenen, zegt hij dan uiteindelijk van oké, ik zal je recht doen. Als Jezus dit verteld heeft, dan wendt hij als het ware zijn hoofd tot het publiek. En dan zegt hij van, hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. En dan zitten we bij punt 3, de les voor ons. Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die nacht en dag tot hem roepen? Hoewel hij hen soms lang laat wachten, ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Dat is weer dat slot, die essentie van het verhaal. Kijk naar die rechter. Dat hij, ondanks dat hij met God en gebod geen rekening houdt, met niemand, en zeer egoïstisch is, maar uiteindelijk doordat zij blijft aanhouden, ze wordt recht gedaan. Dan zegt hij van, als God zijn uitverkorenen die hij lief heeft, en die dag en nacht voor iets bidden dat echt naar zijn wil is, zou hij zo zijn? Als zelfs die onrechtvaardige rechter al zo is dat hij haar uiteindelijk recht geeft. Zou God gaan dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen? Natuurlijk, hij zal het spoedig doen. Ja, dat spoedig, hoe moet je dat zien? Het lijkt een beetje tegenstrijdig ook. Als het spoedig is, dan hoef je niet dag en nacht en weken lang of maanden lang te bidden, zou je zeggen. Het lijkt een beetje een contradictie zo. Maar het punt is van als wij leren volhardend te bidden, zoals deze weduwe deed, dan mogen we verwachten, als dit een gebed is naar Gods wil, dan zal hij vroeg of laat zal horen. Hij zal misschien, zoals bij Daniel staat, die 3 weken bad voor een bepaalde moeilijke situatie, hij bad en hij vastte, dat God later zegt, het heeft wel 3 weken geduurd, maar vanaf het moment, de dag dat jij ging bidden, hadden de beslissingen al genomen. Ik ga Daniel helpen, ik ga hem tegemoetkomen. Direct al. Dus de beslissing boven was daar. Maar die zegt, er was een hevige tegenstand. En dat is ook waar wij rekening mee moeten houden, waarom het soms toch lang duurt voordat God effectief, zichtbaar, hier beneden, dingen verandert. We hebben te maken met een geestelijke strijd. Zoals iemand het wel eens uitdrukte, we leven in bezet gebied. De boze, die is er ook. En die heeft nog veel macht hier. God is almachtig. Hij heeft overwinning gehaald. Maar er is nog strijd. Daar moeten we rekening mee houden. Daarom kan het soms wel eens lang duren. Dus nu ging het niet meer langer over die arme weduwe en die onrechtvaardige rechter. Maar over onze relatie met de Heer. Gebed. Dag en nacht met hem komen. Hij zal ons spoedig recht verschaffen. Nu, dat klinkt natuurlijk wel mooi. Maar de vraag is wel, hoe is dit bij ons? We voelen ons een stukje bevestigd in deze geschiedenis en dat is leuk. En ja, zo is de Heer en we mogen alles bij de Heer brengen en hij antwoordt. Jezus gaf deze belofte voor de uitverkorenen die dag en nacht tot God bidden. Nu even eerlijk, behoort u tot die categorie christenen? Behoor ik tot die categorie? Ik durf daar absoluut niet volmondig ja op te zeggen. Dag en nacht. We moeten daar eerlijk in zijn. Ik denk als we over gebed spreken, dat we soms de neiging hebben om te gaan zweven. En dat we de realiteit niet eerlijk onder ogen zien. De vraag is echter, geloven wij nog in deze God die van wonderen doet, waar we er juist ook van gezongen hebben? Want dit stukje dat eindigt met die vraag in vers 8b. Maar zal de zoon des mensen als hij komt wel het geloof op aarde vinden? Want daarvan hangt het wel af of dat je dat gaat doen. Dag en nacht bidden of intensief bidden voor een situatie. Als je niet in de Heer gelooft of niet gelooft dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Ja, dan ga je ook niet ernstig bidden. Dat doe je niet, daar ga je tijd niet in steken. Uiteindelijk, bidden is nog altijd werken, zou ik gaan zeggen. Het kost inspanning, het kost moeite. Dat gaat niet vanzelf. Ik zou een heel kort persoonlijk getuigenis willen geven. Niet nogmaals omdat ik nou daar alles vanaf weet. Ik voel me echt een beginneling als ik bij sommige anderen daarvan hoor en lees. Hè. Maar we zijn nu ongeveer 2 jaar bezig met op zaterdagmorgen vroeg te bidden voor onze jongeren in de gemeente. Daarnaast ook voor volwassenen hoor, en ook voor onszelf wel eens en zo. Maar de focus ligt toch wel op de jongeren, tieners, jongeren, jongvolwassenen. Nu kan ik om privacyredenen daar niet zoveel over delen. Sommige jongeren zouden het niet fijn vinden als ik nu iets ga noemen, met name hoe ik dingen zie veranderen in hun leven. Dat ga ik ook niet doen. Maar ik kan wel zeggen, wij zien dingen veranderen. Soms kleine stapjes. Soms lijkt het zelfs dat er een hele tijd niks gebeurt. En dat is ontmoedigend. Dan kost het volharding om te zeggen, ik geloof dat de Heer gaat doorwerken. Hoe dan ook, wanneer ook, maakt niet uit, maar volharden. Zoals die weduwe. Blijven aankloppen. En soms zie je in één keer, lijkt het al in een stroomversnelling te komen, dat er sommige jongeren zijn die in één keer een keuze maken voor de Heer, die zich laten dopen, die de Heer willen volgen, dat hen echt wel iets mag kosten. Dat vind ik heel bemoedigend, moet ik zeggen. Maar dat is niet altijd zo. Ik geloof dat dit goed is, een goed initiatief om met een kleine groep samen te komen en te bidden op wekelijkse basis, 1 uurtje. Wat is dat uiteindelijk? Dat is toch niks in sommige, wat sommige anderen hebben gedaan, maar het is een begin. Maar doen we het niet en we laten zomaar wat Gods water over Gods akker lopen, je weet het wel, dan denk ik dat er misschien nog veel minder zou gebeuren. Ik luisterde samen met Marijke vorige week een keertje via internet naar een getuigenis van een gewone huisvrouw. Gewoon, maar ze is wel moeder van 8 kinderen. Ze was nu iets van 43 of zo, dus zo gewoon is het ook weer niet. Hè? Heel groot gezin. Op een bepaald moment was er in hun dorp, het was in Werkendam voor degenen die dat kennen, was er een dramatisch ongeval gebeurd met een tiener. Met dodelijke afloop. Toen heb zij samen met 4 andere moeders besloten, wij gaan bidden. Ze waren eigenlijk echt bij geconfronteerd dat zomaar op het een op het andere moment het kan stoppen. Het is gedaan. En dan is de vraag, en daarna, waar is die tiener? Waar is die jongere? Ze zegt, we zijn gaan bidden. In alle eenvoud. Maar wel regelmatig, wekelijks denk ik, dat ze echt zei, we gaan voor deze jongeren, onze kinderen, daar gaan we voor bidden. Ze zijn daar in 2010 mee begonnen, dus ik spreek niet over jaren geleden, hè? Dat is eigenlijk vrij kort geleden. In die tussentijd, ze sprak daar op een conferentie, ze getuigde daarvan op een conferentie, heb ze de ene na de andere van de kinderen tot geloof zien komen. Haar man. Haar kinderen, niet het portretje af van oud naar jong, ernst halverwege, dan een keertje nog een jonger iemand, dan weer wat ouder iemand. Maar de een na de ander, nog niet alle 8, maar wel, ik weet niet meer precies iets, 5 of 6 of zoiets, die tot geloof zijn gekomen. 3 jaar bidden, samen, in een groep. Ik vind het onvoorstelbaar. God antwoordt op gebeden. Hij zal spoedig recht verschaffen. 3 jaar is niet lang. Hè? Aan hen die dag en nacht voor hem bidden. Willen wij onze omgeving echt voor de Heer winnen? Ik denk, dan is dit nodig. In alle eenvoud. U kent I Have a Dream. Je hebt er vaak van gehoord. Hè? Nou, ik heb ook een droom. En dat is niet heel spectaculair. Eigenlijk heel eenvoudig. Dat wij als gemeente spontaan, zonder dat dat georganiseerd hoeft te worden, van bovenaf of zo, maar dat we gewoon spontaan in groepjes van 3 of 5 mensen samen gaan komen. Zoals wij dat nu doen, op zaterdagmorgen vroeg. Mensen die niet te ver uit elkaar wonen, die met karakters ook een beetje klikken, dat geen barrière hoeft te vormen. Mensen die ook wat tijdstip dan ook kunnen, want sommigen werken overdag, die kunnen overdag zeker niet. Anderen kunnen best overdag, die hebben alle tijd bijvoorbeeld. Anderen zeggen van mij is alleen 's avonds mogelijk, of anderen zeggen van nee, ook zelfs 's avonds is voor mij onmogelijk. Maar als daar liefde is, bewogenheid, is dan zoek je naar mogelijkheden. Misschien is het dan op in het weekend, misschien is het dan op een heel vroeg uur, of wat ook. Maar dat we als groepjes van 3 tot 5 personen echt gaan bidden. En dan specifiek gaan bidden voor onze directe omgeving. Waar je iets mee hebt. Waar je ook weet wat er gaande is. En gaan bidden dat ze tot geloof mogen komen. Niet in de eerste plaats voor allerlei dingen voor onszelf te bidden. Het kan soms ook heel egoïstisch zijn, een gebed. Maar dat we gaan bidden voor anderen. Voor belangrijke zaken waarvan we zeker mogen zijn dat het naar Gods wil is. Er staat, als 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in hun midden. Maar het staat wel in de context van gebed. Een andere plaats staat waar 2 of 3 eenparig, dat is belangrijk, eenparig bidden dat God zal ingrijpen. Geloven wij dat nog? De vraag, maar als de Zoon des Mensen komt, zal hij daar nog het geloof vinden? Geloven wij dit nog? Of denken we dat is gewoon een interessante geloofsoefening en meer niet? Of geloven wij, en ik zou haast zeggen, confronteren wij God met zijn eigen beloftes en zeggen, Heer, dit is wat u gezegd hebt. Verschaf mij recht. Dit is wat u beloofd hebt. Wij geloven dat u dat gaat doen. Ik las van een methodistenpredikant uit de vorige eeuw, die het volgende zei over gebed. Hij zegt, Satan vreest slechts het gebed. Zijn grootste zorg om de gelovigen van bidden af te houden. Dat is zijn grootste zorg, om ons van gebed af te houden. Hij zegt, hij vreest geen studie zonder gebed, geen werk zonder gebed, godsdienst zonder gebed. Satan, hij lacht erom, om al onze inspanningen. Hij spot met onze geleerdheid. Maar, zegt hij siddert wanneer wij gaan bidden. Samuel Chadwick. Ik denk dat is iets om over na te denken. De vraag is niet, hebt u daar wel tijd voor, maar hebt u daar geloof voor? Hebt u geloof in de Heer, dat hij zich houdt aan zijn woord? Gelooft u dat de Heer bij machte is om die mensen die we zo lief hebben, om ze tot geloof te brengen, om hun hart te veranderen? Als u dat gelooft, dan maakt u daar tijd voor. Al is het 1 uurtje in de week, het is een begin. Eigenlijk zijn er simpel maar 2 dingen nodig. 2 dingen zijn nodig. Bewogenheid voor de mensen om je heen en geloof in een almachtige God. En dan maakt het niet zoveel uit, hè, hoe je dat doet. Deze vrouw waar ik net van getuigde, komt uit een eenvoudige gereformeerde achtergrond. Waar we soms geneigd zijn om een beetje neer te kijken. Al dat formalistische en dit, niks spontaan en dit en dat. Maar ze gaan bidden en God antwoordt. Ik geloof daarnaast, dat heb ik ook zelf geproefd, dat er kracht ligt in het samenbidden. Misschien hebt u al jarenlang in uw eentje gebeden. Voor uw kinderen, noem maar wat. En u ziet niets veranderen. Waarom gooit u het niet eens een keer over een andere boeg? Herinnert u nog Jezus, die tegen ervaren vissers zei van, die een hele nacht gevist hadden en niks gevangen. Hij zegt, gooi de net eens een keer over aan de andere kant. Probeer eens een keer iets anders. Nou, in deze context zou ik zeggen, waarom probeert u nu niet eens een keer in plaats van in uw eentje te blijven bidden, om eens te zeggen van, ik neem initiatief en ik ga samen met een paar geloofsgenoten bidden, die in mijn omgeving, met wie het een beetje klikt, die qua tijdstip hetzelfde kunnen doen als ons, zoek daar een keer naar. En bid samen en kijk wat de Heer dan ook gaat doen. Ik begrijp niet hoe bidden werkt. Als God alles weet, waarom moeten we het aan hem nog voorlepelen, bij wijze van spreken? Ik weet het niet. Maar 1 ding zie ik wel en dat is, als wij gaan bidden, gaat God van bovenaf in die hemelse gewesten, gaat die strijd verhevigen, gaat er iets gebeuren waardoor er hier zichtbaar beneden iets gebeurt. Zoals iemand zegt, als wij gaan bidden voor iemand, dan trekt God een cirkel rond die persoon van bescherming, dat de boze moet wijken en dat de ruimte maakt om Gods geest in het hart van die persoon te kunnen laten werken. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Niet iedereen kan op hetzelfde moment, maar zoek een moment dat het wel kan. Laat je niet vangen door alleen maar dit kan niet en dat kan niet en dat kan niet. Maar zeg van dit vind ik belangrijk genoeg, ik ga zoeken totdat ik iets vind dat ik het wel kan. Wat is uiteindelijk 1 uurtje op de week? Maar het heeft volharding nodig. Het gaat niet vanzelf. Er zijn ook momenten geweest dat ik al, moet zeggen regelmatig, dat ik zeg van wat heeft het voor zin? Ik zie zo weinig verandering. Maar dan heb je elkaar nodig. Ook daarin kun je elkaar tot steun zijn. En dan gaat het wel. Ik wil afsluiten met een bekend evangelist, D.L. Moody, die het volgende zei. Er is niets dat onze hemelse Vader meer deugd doet dan direct, belangrijk en volhardend gebed. We kunnen nooit te vaak bij hem aankloppen. Hij wordt nooit moe van de oprechte gebeden van zijn kinderen. Dus als u zich zorgen maakt over de bekering van sommige familieleden of vrienden, neem de beslissing om God geen rust te gunnen, dag en nacht, totdat hij u uw verzoek inwilligt. Hij kan hen bereiken, waar ze ook zijn. Is het nu in de zakenwereld, of thuis, of waar ook. Hij kan hen op de knieën brengen. Amen. Ik ga het woord teruggeven.